Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 37, vers 2. Stel op de Heer in alles uw betrouwen, en vers 3. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Psalm 37, de versen 2 en 3 zingen we. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 40, vers 2. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang. Velen zullen het zien. Psalm 40, vers 2 zingen we na de geloofsbelijdenis. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u en jullie spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en het eeuwige leven. Amen. Zoeken we samen Gods aangezicht in het gebed en bidden we hem om zijn zegen over alles in deze dienst. Machtige, heerlijke God, barmhartig, groot van goedertierenheid, rijk in genade. Wij zoeken uw aangezicht nu wij ook vanavond weer samengekomen zijn in de eredienst voor de tweede keer op deze zondag. En we hebben net het geloof beleden. En heren, dat geloof beleiden, het verwoorden, dat gaat nog. Maar in het echte geloof, erin staan, in het hart erin meekomen, werkelijk geloven in u, de drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aan u hangen, op u hopen, op u bouwen en vertrouwen met uw leven. Daar ontbreekt zo makkelijk een heleboel aan in ons leven. Daar ontbreekt zelfs bij uw kinderen een heleboel aan vaak. Want we zijn zondaren. Van u afgevallen, weggeraakt. En daar leven wij. Soms maar zo voor het vaderland weg. En we moeten opgezocht worden, teruggebracht worden, erbij gehaald worden en er dan ook bij gehouden worden, anders gaat het nooit goed. Daarom bidden we het u, Heere, dat het van ons waar mag zijn, wel hem die het opperwezen dus kinderlijk mag vrezen, op hem vertrouwen stelt. En dat we dan in het gevaar geen kracht of hulp van mensen verwachten of wat voor instanties ook, maar dat we het echt bij u zoeken, omdat we leven bij u, van u, voor u en door u. Heren, wij komen voor uw aangezicht om u te vragen om een zegen bij uw woord. We mogen dat weer gaan lezen en het mag ons verkondigd worden. Wilt u geven dat het woord voor ons open gaat en dat we er boodschap aan zullen hebben? Laat het zo zijn dat het woord naar binnen komt en dat ieder die van u vandaan leeft, erdoor teruggebracht wordt om bij u te leven. Schenk de genade van de bekering, ook in deze kerkdienst. Voor een eerste keer of voor een zoveelste keer. Geef ook dat allen die u mogen kennen en dienen, teruggebracht worden bij een eerste liefde als ze die verlaten hebben. Teruggebracht worden bij een vurig geloof als ze dat gehad hebben, maar het is nu wat afgezwakt. Dat ze mogen leven in een gestadige hoop, zeker als die hoop vaak maar op en neer gaat. En dat er vaak eigenlijk helemaal geen hopen is. Geef genade, Heere, om met u te mogen leven. Om alles voor u over te hebben. Ook in de daagse wandel. In het doen en laten. Zegen ons. Zodat we ook voor een nieuwe week worden toegerust. En klaargemaakt. Geef ons vooral, Heere, dat we met het leven op aarde u de eer mogen geven. Dat we geen schande zijn voor u als christelijke gemeente. Dat we geen schande voor u zijn als uw kinderen. Maar dat we uw naam hoog mogen houden. En de eer mogen toebrengen die u toekomt. Zodat de mensen om ons heen u, de Vader in de hemel, mogen verheerlijken om de goede werken die ze in ons mogen zien. Heere, wees u zelf in ons midden. U weet wat we nodig hebben. Bewaar ons voor verstrooiing, voor verwarring, bewaar ons voor afstandelijkheid in het preken en in het luisteren. Geef ons genade, Heere, om ons te verliezen aan de Heer Jezus Christus en om hem te belijden als de Heer en Heiland, de Verlosser en Zaligmaker van ons leven, die nu echt overal goed voor is, zodat we worden zoals u ons hebben wilt, zodat we uw beeld mogen vertonen. Wij bidden u voor de kinderen in de gemeente, de jongeren. Wij bidden u voor de kerkradioluisteraars. Ieder van elke leeftijd zoekt ze op. Hoe goed gezond of hoe kwalijk gezond ook, Heere, wees gij de God die ons meeneemt in uw gang. Wees zo in ons midden. Zorg voor uw kerk op alle plaatsen waar ze samenkomt op deze dag, wereldwijd. In kerken die al oud zijn, in kerken die pas beginnen, in kerken die groot zijn, in kerken die heel klein zijn. Heren, wees overal aanwezig en bouw uw kerk, ten koste van het rijk van de Satan. Hoor ons om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u vanavond in het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Galaten. We lezen hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 18. Galaten 3, de versen 1 tot en met 18, is het gedeelte van de schriftlezing vanavond. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons, Galaten 3 vanaf vers 1. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat ge aan de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dan welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar ge met de geest begonnen zijt, volleindigt ge nu met het vlees? Hebt ge zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham, God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand er niet of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en de zaden als van velen, maar als van één en uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, tot op Christus, waardoor de wet die na 430 jaren gekomen is niet krachteloos gemaakt om de beloftenis te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is ze niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadig gegeven. Hier eindigt de schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u in het tweede vers van dit hoofdstuk. Galaten 3 vers 2. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs. En het gaat vanavond over het ontvangen hebben van de geest. Het ontvangen hebben van de geest. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn 3 collecten in deze dienst. De collecten die nu gehouden worden zijn evangelisatiewerk en kerk. En aan de uitgang is de collecte ook bestemd voor de kerk. Van harte beveel ik de diverse doeleinden bij u aan. God zegene u en uw gaven. Dan nog de volgende afkondiging wat betreft de kerkdiensten van Deovolente volgende week zondag. In de morgendienst hoopt voor te gaan dominee A. Simons uit Montfoort. En in de avonddienst kandidaat E. Bogert uit Driebruggen. Wij zingen Psalm 81, de versen 12... 15, 16 en 18. Psalm 81, de versen 12, 15, 16 en 18. tekst voor de prediking is dus Galaten 3, vers 2. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt ge de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gemeente, dat is een vraag die in onze tekst klinkt. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Paulus heeft dat ook gevraagd aan een groep mensen in Efeze. Je leest daarover in Handelingen 19. En die mensen weten daar dan eigenlijk geen raad mee. Ze weten zelfs niet of dat er een Heilige Geest is en hoe dat functioneert en zo. Dat is die groep mensen in Efeze. Die weet geen raad met het antwoord op de vraag: hebt u de Heilige Geest ontvangen? Maar goed, als Paulus het in onze tekst tegen de christenen in Galatië het erover heeft dat ze de geest ontvangen hebben, dan gaat hij ervan uit dat ze precies weten waar hij het over heeft. Zij kunnen dat plaatsen. Bij hen is het bekend. Hij gebruikt het zelfs in dingen die hij hen duidelijk wil maken als een bepaalde basis, een bepaald uitgangspunt. U hebt de Heilige Geest ontvangen. Nou, hebt u de Heilige Geest ontvangen? Als die vraag nu vanavond in ons midden klinkt, hier in de kerk in Waarder, hoe is onze reactie dan? Kunt u dat plaatsen? Zegt u dan, oh ja? Of hebt u zoiets als die Efeziërs van, ja, hoe zit dat dan? Hoe is dat? Ik weet het niet. We mogen er vanavond meer over horen vanuit onze tekst. En God geven dat we voor het eerst of opnieuw ontdekken hoe wezenlijk het werk van de Heilige Geest is in het leven van een christen. Het ontvangen hebben van de Geest, daar gaat het vanavond over. En we zullen stilstaan bij drie dingen. Ten eerste, het kenmerkt het christenleven. Ten tweede, het gebeurt door het geloof. En ten derde, het helpt bij het koers bepalen. Het ontvangen hebben van de Geest. En we zullen er drie dingen van zien. Ten eerste, het kenmerkt het christenleven. Ten tweede, het gebeurt door het geloof. En ten derde, het helpt bij het koers bepalen. Goed, eerst het eerste. Het ontvangen hebben van de Geest kenmerkt het christenleven. Het moet niet lang na zijn eerste zendingsreis zijn dat Paulus deze brief aan de christenen in Galatië schrijft. Op zijn eerste zendingsreis was hij samen met Barnabas in plaatsen in het zuiden van de Romeinse provincie Galatië. Hij was in plaatsen als Iconium en Derbe en Lystre. Timotheus heeft hem op die eerste zendingsreis in een van die plaatsen ook gehoord. En hij is tot geloof gekomen. En zodoende als Paulus op de tweede zendingsreis daar terugkeert in Galatië, dan kan die Timotheus meenemen om hem verder tot een metgezel te zijn op de rest van de zendingsreis. Maar goed, hij is in Galatië geweest op die eerste zendingsreis en nu schrijft hij de christenen daar een brief. Hij was in de meeste plekken al een keer terug op de eerste zendingsreis nadat hij er eerst geweest was. Hij maakte een rondje, om maar zo te zeggen. Maar goed, evengoed heeft hij dingen die hij aan hen schrijven wil. Want er zijn leraars met een joods-christelijke inslag gekomen. En die willen de christenen in Galatië ervan overtuigen dat het wel goed is dat ze christen zijn. En nou, Paulus heeft ze natuurlijk belangrijke dingen verkondigd, beslist. Maar ja, er hoort toch nog wel wat bij in hun christenleven, wil het echt helemaal goed zijn. Ze moeten toch ook, zoals dat in het Oude Testament onder de Joden gebruikelijk was, nog steeds besneden worden. Ook christenen uit de heidenen horen besneden te zijn. Dat zeggen die Joden van christelijke inslag die daar in Galatië komen. En Paulus, signaleert dat als een dwaalspoor. En hij schrijft deze brief om het hen duidelijk te maken dat ze op een dwaalspoor gedrag dreigen te worden. Hij doet hen het evangelie uit de doeken. En wat doet hij dan? Dan trekt hij lijnen uit het Oude Testament. Want Paulus is niet zo van dat hij zegt van het Oude Testament, dat heeft afgedaan. Niks ervan. Nee, Paulus trekt lijnen vanuit het Oude Testament. In hoofdstuk 3 laat hij horen hoe Abraham, en die beschouwde de Joden als vader, nou, hoe Abraham geleefd heeft. En aan het begin van hoofdstuk 3 stelt hij in de 5 versen 5 vragen om de Galaten weer terug bij de les te brengen. En de tweede van die 5 vragen, daar staan we vanavond extra bij stil, dat is de vraag: toen u de geest ontvangen hebt. Hebt u hem ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Dat is de vraag. Maar Paulus stelt hier ongeveer dit. Hè? U hebt de Heilige Geest ontvangen. Hij gaat daarvan uit. Galaten, daar weet u van. En wij mogen dat eerst tot ons laten komen, gemeente. De geest ontvangen hebben, dat is iets wat het christenleven kenmerkt. En dat geldt dan niet enkel van sommige christenen, zodat je zou kunnen hebben van, nou, sommige christenen hebben de geest wel ontvangen en anderen, ja, die nog niet. Die zijn nog zonder, die missen dat nog, die moeten dat nog krijgen. Nee, het geldt van alle oprechte christenen, ze hebben de geest ontvangen. Hoezo is dat het geval? Nou, zonder de geest blijf je enkel zondaar. Je hebt geen belangstelling voor God, geen kennis van je gevallen staat, geen behoefte aan de zaligmaker Jezus Christus. Zonder de geest dan leef je in de wereld alsof je daarvoor bedoeld bent. En dan ben je misschien nog wel godsdienstig, maar dan heb je een godsdienst van menselijke makelij of van menselijke invulling. Het komt niet van de geest. Net zo goed als de Galaten, voordat ze het evangelie van de Heer Jezus Christus gehoord hadden en geloofd hadden, ook wel een godsdienst hadden. Ze waren afgodendienaars. Ze waren misschien wel zeer godsdienstig. Maar zonder de geest zit je niet op het spoor van de ware God. Ken je je schepper nog steeds niet. Maar bij die Galaten is het evangelie gekomen. Paulus kwam ermee, samen met Barnabas. En dat evangelie hebben ze mogen horen en geloven. Hoe? Door de geest. Ja, dat was best bijzonder dat ze mochten horen en geloven. Dat hadden ze niet van zichzelf. Van zichzelf waren ze net zo als vele anderen die met hen ook het evangelie hoorden dat Paulus en Barnabas hen predikten. Maar ja, die mensen, die vonden er niet zoveel aan. Ze luisterden er even naar en ze hielden het voor gezien. Ze kwamen de volgende keer niet meer. Was niks voor hen. Sommigen, daar in Galatië, gingen zelfs fel tekeer tegen Paulus en Barnabas. Hebben ze eruit gegooid, dat lees je ook in Handelingen 13 en 14. Maar goed, dat die christenen daar in Galatië wel geloofd hebben toen het evangelie tot hen kwam, ja, dat kwam door de geest. Hun bekeringservaring, die werd gewerkt door de geest. En die bekeringservaring hield niet anders in, hield in dat ze anders gingen denken. Hun afgoden werden waardeloos en God de Heere, die werd waardevol. Hun leven dat ze tot nog toe altijd gewend waren geweest, werd een zondaarsbestaan. En ze gingen anders leven. Ze aanvaarden Gods wet als leefregel voor hun leven. Door de geest begonnen ze te leven met de Heere Jezus Christus. Ging hun leven om Jezus Christus draaien. En dat is denk ik wel de grootste en meest kardinale verandering. Als je tot geloof komt. Dat Christus het voor je wordt. Dat kwam allemaal door de geest. En in vers 5, dat lijkt eigenlijk veel op vers 2. Misschien eigenlijk wel een beetje, toch haast een herhaling van dezelfde soort vraag die Paulus doet. Al is net een beetje anders. In vers 5 spreekt Paulus in de tegenwoordige tijd. En dan gaat het over het doorgaande christenleven. En dan is het die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt. Dat is ook de werkwijze van de geest. Hij brengt kracht in ons leven. Kracht waarvoor? Nou, kracht om te geloven. Van jezelf kun je niet geloven. Maar de geest die maakt dat je gelooft. Het is niet moeilijk meer. Het moet gewoon en het gebeurt ook. De geest geeft het je. De geest geeft kracht om ons te bekeren. En afgoden die je tot hiertoe hoog gehad hebt, die gaan de deur uit. Je maakt er korte metten mee. En mensen die voorheen als vijanden met elkaar leefden, die gaan zich met elkaar verzoenen. Christenen worden verzoeningsgezind. Dat is een bijzonder iets onder mensen. Verzoeningsgezindheid. Huwelijken die op de klip dreigden te lopen, die worden vernieuwd door de liefde die uit God is. Ontvreemd bezit wordt teruggegeven, de kracht van de broederliefde openbaart zich. Dat is allemaal kracht van de geest in het leven van een christen, waardoor er andere dingen gaan gebeuren. Verder mogen we bij krachten ook denken aan gebedsverhoringen. En wellicht ook aan de gaven van de geest. Want volgens 1 Korinthe 12 vers 8 en 28 vallen de gaven van de geest ook onder de krachten. En door de kracht van de geest kan een ziekte uitgebannen worden. Een vijandige gezindheid de deur gewezen worden. De duivel uitgebannen worden. Goed, wat betreft die bijzondere gaven van de geest is het zo dat de geest die geeft wanneer hij wil en aan wie hij wil. Wij mogen in de kerk met de gaven van de geest niet omgaan op de manier van, ik zou die gaven wel goed kunnen gebruiken. En dan eigenen we hem ons maar toe, althans we proberen dat. Nee, het moet bij de gaven van de geest in de kerk zo wezen, dat we zeggen, Heere, als het uw zaak, als het uw eer en uw belang zou kunnen dienen, en als u dat ook zou vinden, en als u dat zou willen, dan, ja, schenk dan een bepaalde gave van de geest, welke dat dan ook zou zijn. En het lijkt zo te wezen dat waar het evangelie duidelijk is bekendgemaakt, hè, en dat is onder andere in onze contrijen, dat daar de krachten in de zin van bijzondere gaven van de geest minder gebeuren. Dat iemand bijzondere gaven van gezondmaking heeft, is dat hier in Waarder? Of dat er iemand in tongen spreekt? Ik ben het, zolang als ik predikant ben in de gemeente die ik gediend heb, eigenlijk niet tegengekomen. Dat is in ieder geval toch wel de praktijk, hè? Dat de gewone, dat de bijzondere gaven van de geest minder geschieden daar waar het evangelie duidelijk is bekendgemaakt. Maar wil dat dan zeggen dat er geen gaven van de geest onder ons zouden zijn? Nou, de gewone krachten van de geest die doen zich voor in het leven van elk christen beslist. Laat ik één voorbeeld noemen. Er is een zieke en door de kracht van de geest mag die zijn ziek zijn en zelfs het sterven met de Heere meemaken. En hij mag van Gods goedheid en genade leven en getuigen. Dat hebt u hier in Waarder wel eens meegemaakt, dacht ik. En dat is een kracht die de geest verleent, omdat hij aan het werk is. En zo zijn er heel veel meer voorbeelden te noemen. Krachten die de geest verleent. Dat zijn ook gaven van de geest. Hoe het zij, christen zijn kan alleen door de Heilige Geest. Jezus zelf zegt ook De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. Met het vlees kom je niet zo ver in het dienen van de Here. Het lijkt er misschien wel eens een beetje op dat je wat klaarmaakt, maar nee, het is het niet echt. Zonder de geest bleef je uiteindelijk ook altijd op het spoor van het vlees zitten. Met het vlees kon Paulus de Galatiërs niet bekeren. Hoe goed hij ook probeerde te preken en hoe overtuigend hij probeerde te zijn in de verkondiging, op die manier werkte het niet. Maar de geest, die kon de Galatiërs wel bekeren en die heeft het ook gedaan. Hij opende ogen en harten. Hij werkte het aannemen van het evangelie en hij kwam inwonen om verder de leidsman van de gelovigen te blijven en ze te sterken tot het leven waar ze toe gebracht waren. Zodoende kan de apostel tegen een christelijke gemeente zoals hij die in Korinthe aantreft zeggen: weet u niet dat u een tempel van de Heilige Geest bent en dat de Geest Gods in u woont? En dat kan die ook tegen christenen hier in Waarder zeggen. Weet u dat niet? Dat u een tempel van de Heilige Geest bent en dat de Geest van God in u woont. Die Geest is aanwezig. Anders was u geen christen. En dat is bijzonder. Paulus, die was uit Galatië weggegaan. Andere apostelen waren er op dat moment ook niet aanwezig, maar de geest was wel aanwezig om in hun midden te werken. Dat is een troost. Dat is een grote zegen. Het ontvangen hebben van de geest kenmerkt het christenleven. Zo mogen we dat zien, gemeente. Het ontvangen hebben van de geest kenmerkt het christenleven. Nu is het zo, denk ik, dat wij nog wel eens bij wat anders beginnen als het gaat over kenmerken van het christenleven. En waardoor wordt het christenleven volgens ons gekenmerkt? Nou, we hebben het dan soms over de kerkgang. Een christen gaat naar de kerk, ja. En we hebben het over het kennen van en het leven bij de belijdenis, ja. We hebben het over bepaalde gewoonten en gebruiken die kenmerkend zijn in kleding, in gedrag, Bijbelvertaling die we gebruiken, manier van invulling van de kerkdiensten, die voor ons toch wel van belang zijn. Goed, dat mag allemaal zijn plaats hebben. Maar het ontvangen hebben van de geest mag bijbels gezien misschien wel meer aandacht hebben dan dat het onder ons soms heeft. Want waarom zou het nu ook zo moeten wezen dat de Vader in ons geloofsleven een duidelijke plek heeft, God de Vader, en ook de Zoon, zeker, God de Zoon, maar de Heilige Geest misschien niet zo? De Heilige Geest is toch met de Vader en de Zoon waarachtig God? Misschien stappen wij ook wel gemakkelijk in de valkuil waarin velen gestapt zijn. Dat we de geest te veel zien als een onpersoonlijke kracht. Hè? Meer als een iets dan als een iemand. Is de geest iemand voor u? Een persoon? Misschien is de geest, als het erop aankomt, voor ons meer iets waarover wij kunnen beschikken dan dat hij iemand is die over ons kan beschikken. Leef jij er zo bij dat de geest over jou kan beschikken? Laten we het beseffen dat de geest in ons christelijk leven degene is die ons onderwijst. Die voor ons bidt. Die ons leidt. Die ons zijn gaven geeft. Die ons verzekert van de zaligheid. En die wij ook kunnen bedroeven of die we kunnen uitblussen. Die geest is zo belangrijk in het christenleven. Zonder de geest zijn wij geen christen, blijven wij geen christen. Dus dat is het eerste. Het ontvangen hebben van de geest kenmerkt het christenleven. Nu het tweede. Het ontvangen hebben van de geest gebeurt door het geloof. Hoe ontvang je de geest? Dat is misschien een vraag van sommigen onder ons. Vooral als je zegt van nou, ik hoor nou wel over het ontvangen hebben van de geest, maar ik kom dat bij mezelf zo niet tegen. Hoe ontvang je nou de geest? Dat wou ik wel eens horen. Nou, Paulus beantwoordt die vraag in onze tekst. Goed, hij stelt zelf een vraag, maar ja, het is eigenlijk meer een soort retorische vraag. Je voelt al welke kant hij op wil. Je weet al zo ongeveer wat het antwoord op de vraag moet wezen. Hij vraagt, hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking des geloofs? Twee dingen stelt hij naast elkaar. Wetswerken en geloofsprediking. Waar ontvang je nou de geest door? In ieder geval door een van die twee dingen, dat is wel duidelijk. Dat wil Paulus naar ons toe brengen. Nou zou je dan de geest van God kunnen ontvangen uit wetswerken? Als het gaat over werken van de wet, dan gaat het over het doen wat de wet van God ons voorschrijft. Ja, dan gaat het over het onderhouden van alle goede voorschriften en regels die we rechtstreeks van God meekrijgen. Of via de kerk, of via onze ouders. En dan gaat het vooral over doen en laten. Wat maak je ervan? Hoe leef je? Kun je daar nou zalig mee worden als je de werken van de wet verricht? Kun je daar nou de geest van God door ontvangen? Kun je daardoor nou bevrijding vinden voor je ziel? Rust voor je hart? Kan dat nou echt zo wezen dat je lang en hard gewerkt hebt? Je hebt geprobeerd goed te leven en dan krijg je op een keer het gevoel de beleving, de ervaring, de ondervinding, en dat komt echt van God, van nu heb je vrede gevonden. Mensen denken het wel eens dat het zo gaat. Dat is een valkuil waarin veel mensen stappen. Maar hoe goed wij ook bezig zijn, wij redden het nooit met de werken van de wet. De geest van God ontvang je niet door goed proberen te zijn voor God. Goed proberen te leven, op de manier zoals je dat zelf kunt, dat is geen echte bekering. Als je goed probeert te leven zoals je dat zelf kunt, dan word je hoogstens een nette zondaar. En je hebt natuurlijk ook slordige zondaren, en daar zie je het wel aan af dat ze zondaar zijn. Nette zondaren, daar zie je het wat minder aan af, maar ze zijn het nog steeds. Ze zijn het nog steeds. Zalig worden, de geest ontvangen, dat gebeurt niet door de werken van de wet, maar dat gebeurt door de prediking van het geloof. En dat hadden we denk ik wel door. Als wij niet voor het eerst in de kerk zitten, en dat zal voor de meesten van ons gelden, dan hebben we dat wel vaker gehoord. De geest van God ontvangen, zalig worden, dat gebeurt door de prediking van het geloof. In het Grieks staat er letterlijk, door het horen van het geloof. Dat komt overeen met wat we lezen in Romeinen 10. Het geloof is door het gehoor en het gehoor door het woord van God. En dat woord van God wordt gebracht door de predikers. En de predikers komen omdat God ze gezonden heeft. Prediken komt door het geloof komt door het horen. Een gemeente, dat is toch zo. Dat mag iedereen ook naar zich toe laten komen die zegt van hoe ontvang ik nu de Heilige Geest? Dan moeten we het hebben van de prediking. Dan moeten we het hebben van de verkondiging van het evangelie. En waar gaat het in die prediking van het geloof dan vooral over? Hoor je dan wat je doen moet op een speciale manier, toch net weer wat anders dan dat je dat hoort vanuit de prediking van de werken van de wet? Nee, je hoort niet dat je zelf wat doen moet, je hoort dat Christus het gedaan heeft. En er is terdege een wet, en die moeten we houden, maar we kunnen dat niet. We hebben het daarom ook nog nooit gedaan. We zijn overtreders. Maar Christus is gekomen. Hij heeft de gehoorzaamheid van de wet volbracht. Hij heeft de vloek van de wet gedragen. En hij is de vervulling van de wet geworden. Christus, in hem is uw heil. Dat is de prediking van het evangelie in zijn kern. Dat wordt verkondigd. Wij worden al luisterend zalig, zei iemand pas, om te onderstrepen hoe goed het is dat wij de Bijbel veel horen lezen. En ik denk dat dat iets is om te bewaren. Wij worden al luisterend zalig. Nee, dat wil niet zeggen dat het lezen en het luisteren naar de Bijbel op zich het doet. Maar het wil wel zeggen dat als wij horen en als we ontvangen wat we uit de Bijbel opdoen, als we dat opslaan in onze hoofden en in onze harten, wat we in de prediking naar ons toe krijgen, dan is het ons tot rijke zegen. En al luisterend ontvangen wij ook de Heilige Geest. Dat is altijd een wonder, dat is waar. Dat is nooit iets van, nou ja, je gaat maar zitten en dat gebeurt je nou automatisch. Het blijft een wonder, het blijft een godsgeschenk, maar zo gebeurt het wel. Zo hebben de Galaten dat meegemaakt. We lezen het in de handelingen hoe Paulus en Barnabas die verschillende plekken in Galatië doorgingen. En wat er nou eigenlijk gebeurde op die eerste zendingsreis. Allereerst het woord der zaligheid werd tot de mensen gezonden. Het woord der zaligheid. Vervolgens, ze spraken het woord tot hen. En eventjes verderop lees je, ze verkondigden het woord des Heren. Alsof dat woord van God die mensen wat geven kon. Alsof ze nou wat aan die prediking konden hebben. En dat is ook zo. De mensen konden er Christus door leren kennen. Ze konden de zaligheid erdoor ontvangen. Ze konden erdoor sterven aan zichzelf en het leven in de Heer Jezus krijgen. En ze ontvingen er ook de Heilige Geest door. Dat dus ook. Ze ontvingen er de Heilige Geest door. En dat gaat in de handelingen der apostelen niet steeds hetzelfde. Als je nou die handelingen der apostelen doorleest, hè, dan heb je natuurlijk hoofdstuk 13 en 14, die hoofdstukken van de eerste zendingsreis. Maar goed, op kardinale punten, als op de Pinksterdag in Jeruzalem en bij Cornelius in Caesarea, dan zijn er bijzondere tekenen. Hè, er is wind en vuur en er wordt in tongen gesproken. Dan is het wel duidelijk dat de hoorders, dat de Heilige Geest wordt ontvangen. Maar bij de kamerling uit Moreland gaat het toch niet zo toe. Dan is er enkel het directe geloof, de vraag om gedoopt te worden, en hij reist zijn weg met blijdschap. Maar die kamerling uit Moreland, zou die dan toch ook de Geest ontvangen hebben? Dat mag je inderdaad aannemen, ja. En hoe is het gegaan bij Lydia? Handelingen 16, tweede zendingsreis, Filippi. Over haar horen we enkel dat de Heere haar hart opende voor het woord en ze wordt gedoopt met haar huis en ze dwingt Paulus en Silas om bij haar te verblijven. Zou Lydia nou de Geest ontvangen hebben? Ja, dat zit er wel in. Dus, goed. En dat gaat niet overal hetzelfde. Soms zijn er bijzondere tekenen bij, maar wat er in ieder geval steeds bij is, is dat het woord van God verkondigd wordt. Het evangelie wordt bekendgemaakt. En er is geen mens die de Geest ontvangen heeft, zonder dat hij Christus heeft leren kennen. Laat me voor de toespitsing twee dingen zeggen over het geloof dat de Geest werkt bij het woord. Allereerst dit. De Geest maakt dan dat wij de evangelieboodschap horen als boodschap voor ons persoonlijk. Ja, dat is wat, hè? Dan zit je in de kerk Het evangelie wordt verkondigd, maar is dat nou voor jou? Ontvang je de boodschap dan ook voor jezelf? Weet u, tot kort geleden hadden veel dorpen op het platteland van Ierland geen huisnummers of postcodes. Het was alleen maar de naam van het dorp werd op het adres van een brief of poststuk gezet. En daar verder de naam van de persoon in kwestie op die geadresseerd was. En daar moesten ze het dan mee doen. Dus als er in een Iers dorp bijvoorbeeld 3 Patrick Murphy's woonden, dan kreeg de nieuwste inwoner van het dorp zijn post meestal pas nadat ze eerst bij de Patrick Murphy's, die al langer in het dorp gewoond hadden, geweest was. En dat kwam erop neer dat de langst wonende Patrick Murphy alle post gelezen had die ook voor zijn naamgenoten bedoeld was, alleen die was niet voor hem. Maar goed, dan las hij die post en dan merkte hij wel aan het begin meteen al of eventjes verderop in het poststuk van, ja, maar dat is niet voor mij. Of hij merkte, ja, dat is voor mij bedoeld, dat hoef ik niet door te geven, dat is niet voor een ander, maar dat is voor mij. Gemeente, het geloof zegt bij de prediking, als het door de geest naar ons toegebracht wordt, dat is voor mij. Dan heb je met elkaar, met een paar honderd mensen, dezelfde boodschap gehoord. En toch zeg je, dat is een boodschap voor mij bedoeld. Die moet ik meenemen. Daar heeft de Heer mij mee aangesproken. Daar wil Hij me de weg door wijzen. Christus moest voor mij sterven. Met mijn zonden heb ik deze zaligmaker nodig. Dat weet je dan. De volgende toespitsing. Als de geest tot geloof brengt, doet hij ons rusten in Christus. Wat is nou rusten in Christus? Een zendeling in Afrika had jarenlang een groot probleem bij het vertalen van het evangelie naar Johannes in de lokale taal. Voor allerlei zaken gewoon uit het leven kon hij wel woorden vinden. Hij had wel een woord voor water en hij had wel een woord voor brood. En zo had hij veel woorden. Maar hij kon geen goed woord vinden voor geloven. En in het evangelie naar Johannes gaat het vaak over geloven. Maar elke keer als dat woord gebruikt werd in het evangelie moest hij de plek ervan leeg laten. Toen op een keer kwam er een loper het kamp binnenrennen. Hij moest een boodschap overbrengen en hij kwam van een heel eind weg. Hij had hard gelopen, hij bracht de boodschap over, al hijgend. En toen hij dat gedaan had, viel hij uitgeput in een nabije hangmat. En hij mompelde een korte zin, waarmee hij zijn vermoeidheid en zijn tevredenheid dat hij zo'n aangename rustplaats gevonden had, uitte. De zendeling, die deze woorden nog nooit gehoord had, vroeg iemand die erbij stond wat die loper nou precies gezegd had. O, zei die man, hij heeft gezegd, ik ben aan mijn eind, daarom leg ik me met mijn hele gewicht hier neer. Kort zinnetje, maar dat had hij uitgedrukt. En toen riep de zendeling uit, dat is de uitdrukking die ik zoek voor het woord geloven, want dat is geloven in zijn kern. De Heilige Geest leert ons ook om dat te doen, aan het eind met onszelf, ons met ons hele gewicht op Christus en zijn werk neer te leggen. En dan kan je rusten. Dan vind je aangename rust in de zaligmaker van zondaren. Dan zeg je, Hij is het voor mij. Hij heeft alles gedaan wat nodig was tussen God en mij. Ik hoef niks meer te doen. Ik mag leven door Hem. En dat weet u misschien zelf ook wel. Wanneer vindt uw ziel nou rust? Wanneer heeft uw ziel rust gevonden en wanneer komt u weer tot die rust? Wanneer wordt het vrede in uw hart? Wat zijn nou de beste geestelijke momenten in uw leven? Wanneer zijn die er meestal? Wanneer is er de meeste blijdschap in uw ziel? Wanneer vindt u zekerheid? Is dat nou wanneer u hard uw best gedaan hebt? Nee, dat is als u de prediking hoort, als u de Bijbel leest of bestudeert, of misschien bent u wel buiten in de natuur aan het wandelen of u bent gewoon aan het werk, maar dan komt het woord van God naar u toe en u zegt, dat is het. En het woord van God kan eigenlijk alleen maar naar ons toekomen als we het kennen, hè? Als we het vaker horen, als we het meer lezen. Prediking kan in ons leven functioneren als we regelmatig onder de prediking komen. Nou, daar komt het werk van Christus binnen. En zo gebeurt het ontvangen hebben van de geest door het geloof. We komen bij het derde. Het ontvangen hebben van de geest helpt bij het koers bepalen. De apostel stelt zijn vragen aan de Galaten. Die 5 vragen aan het begin van hoofdstuk 3. En ja, dat doet hij omdat ze bezig zijn om de gedachtegang van die nieuwe leraren te aanvaarden. Zij zeggen ook de besnijdenis hoort erbij hoor. Ja, en ze zijn geneigd om ertoe over te gaan. Ze hebben misschien al een afspraak gemaakt wanneer die besnijdenis dan moet gaan gebeuren. Nou, dat moeten we dan ook nog maar doen. En op die manier gaan ze overstag om naast het evangelie toch ook nog andere praktijken te aanvaarden die nodig zijn tot zaligheid. En in wezen keren ze een beetje terug naar het behouden worden door wetsonderhouding. En de apostel wil ze terugbrengen bij het evangelie. En zodoende vraagt hij hen, hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking des geloofs? Nou, het antwoord moet duidelijk zijn, uit de prediking des geloofs. Ze waren heidenen, ze ontvingen de verkondiging van Jezus Christus, toen kwamen ze tot bekering, ze geloofden, ze ontvingen de Heilige Geest. Ben je dan een christen? Ja. Kun je dan leven? Ja. Kun je dan sterven? Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag. Ja. Heb je nog meer nodig om vrede met God te vinden of vrede met God te behouden dan de verkondiging van Jezus Christus en dat je tot bekering gekomen bent, dat je geloofd hebt, dat je de Heilige Geest ontvangen hebt? Heb je nog meer nodig dan dat? Nee. Niet meer nodig. Nou, zegt Paulus dan, dit alleen wil ik van u weten. Dit alleen. Dit ene. Alsof hij wil zeggen, laat dat nou duidelijk zijn. En laat dat ene ook duidelijk blijven. Houd het voor ogen, laat u er niet van afbrengen. Weet het nu voor uzelf zeker dat u de geest ontvangen hebt door de prediking van het geloof. En houd dat vast, bepaal je koers er dan ook bij. En welke koers vind je dan? Nou, wij moeten niet op het spoor komen van Christus behoudt ons, maar ja, daarnaast is ook besnijdenis of een andere godsdienstige praktijk die niet op Jezus en zijn werk stoelt nog nodig. Christus en, ja, en nog wat nodig om behouden te worden. Nee, wij moeten het erop houden, Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nacht en ween kunnen redden. Gij alleen, gij alleen. Dat moet het uitgangspunt zijn in onze theologie, in ons geloof, voor het leven van onze ziel, voor het bepalen van onze christelijke, kerkelijke weg. Gemeente christenen moeten in elke tijd bewaard worden bij het eenvoudige evangelie. Eerst moeten ze erbij gebracht worden en dan moeten ze erbij bewaard worden. Bij de Galaten wordt de aanvaarding van de besnijdenispraktijk onder heidenen christenen door Paulus afgewezen. En nog een stuk of wat dingen. In de reformatietijd, bijna 500 jaar geleden, hebben de reformatoren erop gewezen dat de Roomse kerkelijke praktijken Christus en zijn werk van hun plek verdrongen. Dat was er vooral aan de hand. In de Roomse kerk kom je een hele hoop van Christus tegen. Valt me telkens weer op als je in een Rooms-Katholieke kerk komt. En op zich vind ik dat wel mooi. Maar dan bedenk ik vaak van ja, de manier waarop de Rooms-Katholieke Kerk de mensen heeft geleerd en geleid, was eigenlijk een manier waarop ze toch vaak van Christus vandaan werden gehouden. In de praktijk van het leven leerden ze vertrouwen op, ja, het doen van goede werken en op het leven bij wat de heiligen voor hen konden betekenen en zo. En dat is natuurlijk jammer. Daar is de reformatie door gekomen. En ik las bij de Duitse Hans Brandenburg, wettische gezindheid en geestdrijverij. En dan heeft hij het ook over geestdrijverij. Dan hebben de mensen het veel over de geest, misschien wel een beetje te veel zelfs. Het moet haast altijd over de geest gaan en het gaat alleen maar over de geest. En het begint met de geest en het eindigt met de geest. Dat is geestdrijverij. Dan zegt die Hans Brandenburg, wettische gezindheid en geestdrijverij, ze lijken zo verschillend. En toch zijn het tweelingen. Want of het nu gaat over kaarsen branden en het teruggaan naar het houden van het Sabbatsgebod, hè? Ding aan de ene kant, een beetje de wettische kant op. Of het gaat over het prediken van de geestesdoop als een extra iets bij het geloof. Altijd wil de mens meer dan enkel geloven. Dat zijn woorden om vast te houden. Altijd wil de mens meer dan enkel geloven. Zowel als je op de wettische toer gaat, als dat je op de toer van de geestdrijverij gaat. En je wilt de Pinksterkant op, zeg maar. Altijd wil de mens meer dan enkel geloven. Waarom wil de mens dat nou? Meer dan enkel geloven. Waarom willen de gelaten nou in wezen een rijker leven hebben dan dat zal hebben? Dat is het punt. Ze hadden wel een rijk leven, maar ze wilden het nog rijker hebben, nog beter hebben. Dat lieten ze zich wijsmaken dat het rijker en beter kon. En daarom wilden ze erin meegaan. Wat die joods-christelijke dwaalleraren hen leerden. Waarom denken jongeren en ouderen dat ze het in een andere kerk of groep moeten gaan zoeken, terwijl ze in wezen al onder een Bijbelse prediking zitten? Ja, zeggen ze dan misschien van, in die andere groep daar is het allemaal wat vrijer en blijer. Of misschien is het er wel ernstiger en plechtiger. In die andere groep hebben ze in ieder geval dingen die ze in onze kerk zo niet hebben, zo niet preken. En wat dat dan ook is. Ja, nou dat zeg je dan, hè. Je vindt daar ergens anders dingen, ja, dat is toch wat meer, dat is toch wat beter, dat brengt je wat verder. Waarom gaan we nou ergens anders heen? Waarom zoeken we het ergens anders? Ik denk dat het er vaak mee te maken heeft dat wij mensen tegen ons zondaar zijn oplopen. Dat is misschien ook wel het probleem van die Galatische christenen. Die waren een tijdje christen. En wat ontdek je dan? Dat je wel christen geworden bent, maar dat je nog steeds geen goed mens bent. Dat vind ik eerlijk gezegd een groot probleem. Ook voor mezelf. Dat je christen mag zijn, maar dat je nou ontdekt steeds weer, steeds meer eigenlijk nog, dat je geen goed mens bent. En er is nog steeds geen hemel op aarde. Zou u dat nou niet willen? Een hemel op aarde. Nu al. Gewoon ook in de manier waarop je er nou zelf mee kunt leven. Voor de Heere. Goed bedoeld. Voor de Heere. Zou je geen hemel op aarde willen? Zou je geen hemels leven hier op aarde willen? Ik wel. En zoveel mensen willen dat ook. Maar we hebben het nog niet. Ook niet al zijn we tot geloof gekomen en al hebben we de geest ontvangen. Nou, en dan denk je soms, ik denk dat mensen dat heimelijk eigenlijk toch denken, al zijn ze er zich niet van bewust. Ze denken van, Al, misschien zal die andere leer me nou een keer boven dat arme zondaar zijn uittillen. Misschien word ik daar nou een echt goed christen van. Krijg ik een meer hemels leven hier op aarde. Nou, dan gaan ze erin mee en ze gaan er naartoe. Zou het werken? Nee, het werkt niet. Ja, misschien lijkt het wel eventjes te werken, eventjes. Maar ja, dat heb je bij alles dat nieuw en anders is. En dat lijkt altijd weer even mooi en dat is wat verrassend. En dat komt binnen, dan zeg je van ja, dat is het. Ja, maar na een jaar, na 5 jaar. Ja. Dan ben je nog steeds geen goed mens geworden. En dan heb je nog steeds geen hemels leven op aarde, om maar zo te zeggen. Je bent eigenlijk nog steeds een arme zondaar in jezelf. Wat kan je nou helpen om vooruit te komen? Om als christen te leven, wat kan je nou helpen? Het enige wat ons kan helpen is wat het woord ons leert en wat de geest ons op het hart gebonden heeft en wil blijven binden op het hart. Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, maar dat hoorde ik ook al toen ik tot geloof kwam. Ja, en dat mag je weer horen. En in hem mag je nog steeds je vrede vinden. In hem is je heil. Dat is het evangelie waarbij we uit moeten komen. Ook als we al 5 jaar christen zijn, al 50 jaar. En zeker de geest wil zo werken dat je het toch dieper gaat verstaan. En dat Christus toch rijker en heerlijker voor je wordt. Door al die tijd heen. En de geest wil ook zo werken dat het leven van de heiliging echt wel wat voorstelt. En wat inhoudt. Beslist. Maar het gaat toch nog steeds over Christus alleen. En niemand of niets naast hem of bij hem. Christus is ons gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en verlossing. Wat is er nou waar je niet voor bij Christus terecht moet komen in het christelijk leven? Niks. Je moet voor alles bij hem terecht. En bij hem mogen we en mogen we ook leven. Wil je daar niet bij leven, dan verval je maar zo van de genade. En dan val je ook maar zo in zonde, want dat ligt dicht bij elkaar hoor. Van de genade vervallen, een beetje van Christus wegraken en dan val je ook maar zo in de zonde. En je gaat misschien aan het dwalen van kerk naar kerk, van deze opvatting naar nog weer een ander en je vindt het nooit. Je blijft altijd ontevreden. En ten diepste ben je ontevreden over jezelf. Wij mogen en wij moeten bij Christus uitkomen. Hij is het, helemaal. Als u nog niet op de weg gekomen bent, of als u er vanaf geraakt bent, ik mag u vandaag de prediking van het geloof brengen. En goed, ik hoef u er niet van te overtuigen. Ik hoef het ook niet bij u binnen te brengen. Want daar is de geest voor. En hij doet dat echt zelf. Aan de hand van het woord. Die heilige geest, die mag u voor het eerst ontvangen of weer opnieuw ontvangen. En zo mag u Jezus Christus voor uw ogen geschilderd zien als onder u gekruist. Zoals de gelaten dat al gezien hebben op de eerste zendingsreis toen Paulus en Barnabas bij hen waren. Christus Jezus als onder u gekruist. Dat wil zeggen door u gekruist, ja, maar ook voor u gekruist. En u mag een gestorven leven en een opgestaan leven leiden uit en door hem. En als ze dan aan uw deur komen en als ze komen vragen, heb u nog niet iets anders nodig? Dan mag u het ze gerust zeggen, nee, anders heb ik echt niks nodig. In hem heb ik alles. Amen. Wij zingen Psalm 25, vers 2. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2. Laten we de Heere danken en bidden en voorbeden doen. Heere God, wij mogen u dank zeggen dat het evangelie nog steeds verkondigd wordt. Het gebeurt al zo lang hier in Waarder, in Nederland, in Europa, in de wereld. En u blijft ermee doorgaan. Geef dat het vruchten draagt in ons leven van bekering en geloof. En heb dank. Als we dat in ons eigen leven en in het leven van gezinsleden, familieleden, mensen om ons heen mogen tegenkomen, dat het geloof gewerkt is. En dat we dan mogen zien dat ze de Heilige Geest ontvangen hebben en dat ze andere mensen zijn geworden. Heere God, wij brengen het voor uw aangezicht. Als er nog steeds mensen zijn, misschien zijn we het zelf wel, die de Geest niet ontvangen hebben. Die het evangelie horen of niet horen. Maar in ieder geval, ze blijven zonder Christus. Wij smeken u, Heere, laat uw Geest krachtig doorwerken. Uw Geest kan immers mensen bezielen, bezetten, op zo'n manier dat ze ook meekomen in de gang van uw kerk. En dat ze liefhebbers van de Heer Jezus worden, hartelijk en met overgave. Wij bidden u erom, Heere, dat u dat in Waarder en omgeving ook wilt geven in de tijd die komt. Leer ons af om te geloven in de secularisatie, in de afkalving, alsof de duivel de baas is en alsof hij het voor het zeggen heeft. Leer het ons om verwachting van u te hebben. Heere God, wij verootmoedigen ons voor uw aangezicht, want er zijn bij ons vele zonden. De kerk heeft ook vele zonden. Als u daarop ziet, dan hoeft u niets te doen. En dan kunnen we alleen maar zeggen, het is ook verdiend. Als het stil wordt geestelijk gezien. Als er weinig gebeurt op kerkelijk gebied. Maar wij smeken u, Heere, vergeef ons. Wees ons genadig. En om uw grote naams wil, Heere, wilt u ook in Nederland wonderen van genade verrichten. En laat uw evangelie vrucht dragen in de levens van velen. Gebruik er ook kerkmensen voor. Gebruik er ons voor. Om dat evangelie in deze wereld uit te dragen, verder te brengen. En mogen wij er ook in de komende week onze weg mee gaan. Heere, wilt u zijn met ons allen? U kent ons met nood en zorg, met ziekte en problemen, misschien wel met rouw en gemis. U weet van een ouderdom die niet zo makkelijk is en u weet van jong zijn dat soms voor zorgen plaatst. Wilt u allen helpen en zegenen. Zorg voor de gezinnen, wees met alleengaanden. En wilt u maken dat huwelijken die stroef lopen weer op gang mogen komen door uw Geest. Wilt u geven, Heere, dat de gemeente hier ook gezegend mag worden in haar arbeid, in haar leven. Zegen daartoe ook het werk van de ambtsdragers. En we mogen u in het bijzonder ook bidden voor onze geliefde vriend en broeder, dominee Breuren. Wilt u hem samen met zijn gezin zegenen in het midden van dit volk en ook een goede vakantietijd geven. Heren, wij vragen u voor het land waarin we wonen, de overheid over ons gesteld, het koningshuis in ons midden. Wij bidden u voor Israël. Geef Christus tot een licht voor hen, opdat vooruit de Joden ook de heidenen het licht in de Heer Jezus zullen ontvangen en nog meer zullen gaan zien. Heren, wij vragen u om uw ontferming over deze wereld in al haar strijd en spanning. En we leggen ook voor u neer wat er aan spanning is gekomen in Nice en in Turkije door alle onrust en de vele doden van de afgelopen week. Wilt u ook mensen die treuren over slachtoffers, troosten en helpen. Heere, geef ons toe te leven naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maak ons er klaar voor en bereid toe en verlangend naar. En wilt gij ons meenemen in uw spoor. We zeggen u dank voor deze zondag, de diensten die u ons gaf. En wilt gij al het zondige van onze kant er genadig uit wegnemen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 119, vers 85. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog. En vers 86, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Psalm 119, de versen 85 en 86. Verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heer en gaat allen heen in vrede. De genade van ons Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.